Goedemorgen, broeders en zusters. Laat ik maar alvast zeggen waar we vanmorgen over spreken. Dat is het Onze Vader. Het staat in Matteüs 6, vers 9. Ik ga van bril verruilen, want de laatste tijd zie ik slecht. Matteüs 6, vers 9. Er staat: jij dan, bid zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschiedt, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Stop. Als je goed meegelezen hebt, dan heb je al door van hé, er komt nog een zinnetje achteraan. Daar zijn we ook helemaal aan gewend geraakt. Dat zinnetje van want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zou je nu de grondteksten erop na gaan kijken, dan zit je vergeefs te zoeken. Want het staat er niet. En sommige vertalingen, die hebben het dan ook tussen haakjes staan, om aan te geven in de grondtekst staat het niet. En sommige, die hebben het gewoon helemaal weggelaten. Zoals de Leidse vertaling, de Voorhoeven vertaling, de Telos vertaling. Daar vind je die hele toevoeging niet. Hoe zijn ze daar nou op gekomen? Nou, dit is een leuk gebed om veel te bidden. En je kan elke keer het Onze Vader voor elke gelegenheid ertussendoor gooien. En zo hebben we er een vormgebed van gemaakt. Precies, we hoeven maar twee versen terug te kijken. Matteüs 6, vers 7. Precies zoals de Heer ervoor gewaarschuwd had dat we zouden kunnen gaan doen. En dat hij zegt van nou zo bedoel ik het niet. In Matteüs 6, vers 7, daar zegt hij hier: gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Zoals de heidenen, want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Ja, daar zie je, de Heer die zag het al aankomen. En hij waarschuwde al van tevoren. Wat gaan we vanmorgen bekijken? Waarom lees ik dit gedeelte, lees ik het Onze Vader. En nou, gewoon, we hebben al gezongen van samen zoeken naar het plan van onze Heer. En dit valt gewoon midden in dat plan van onze Heer. Het plan wat God heeft met zijn aardse volk Israël. Want we komen een heleboel gekke dingen tegen als we het op onszelf zouden gaan toepassen. Dan lezen we in Matteüs 6, vers 12. Laten we het nog maar eens lezen. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan een sprongetje, eventjes voorbij het Onze Vader. Daar komt de Heer hierop terug in vers 15, vers 14 of 15. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, dan zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen hun zonden, hun overtredingen niet vergeven, dan zal ook jullie Vader jullie overtredingen niet vergeven. Zo. Voor wat hoort wat. Ja? Voorwaarlijk vergeving. Ja. Laten we beginnen met te kijken wat hier nou letterlijk staat. Vergeef ons, dat werkwoord is afimi in het Grieks. Vergeef ons onze schuldigen. Vergeef ons eigenlijk, afimi is losmaken. Maak ons los van onze schulden. Gelijk ook wij onze schuldenaren losmaken. En zo gaat het door. Is dat nou wat wij moeten doen? Nou, Paulus is daar heel erg duidelijk over. Wij bezitten de vergeving. Wij bezitten de verlossing, de vergeving van onze zonden. Dat is wat Paulus in Efeze 1 zegt. En als dan dus we vergeving ontvangen hebben, wat blijkt dan? In Efeze 4 vers 32 kan je het lezen. Vergeef elkaar. Zoals God in Christus jullie vergeven heeft. Het staat vast. Het is een rotsvaste basis waarop we staan. We hebben vergeving ontvangen. Waardoor? Door het verlossend werk van de Heer Jezus. Maar daar staat niet afimi. Daar gaat het een hele stap verder. Want daar staat charizomai. Het werkwoord charizomai in het Grieks. Charis horen we daar al in. Charizomai. Genade horen we dus al in. Het is een werkwoord waarmee uitgedrukt wordt, bewijs elkaar genade. Zoals God in Christus jullie genade bewezen heeft. We hebben niks verdiend. Dus de gedachte van, nou God, vergeef ons onze schuld, zoals wij het ook doen. Nee, we hebben helemaal niks verdiend. Het is genadebewijs wat God gedaan heeft. Dat is wat er voor ons geldt. Kolosse 3 vers 13, daar zegt Paulus, vergeef elkaar zoals Christus jullie vergeven heeft. En opnieuw is dat charizomai. Bewijs elkaar genade. Dat is niet van, oh, nou moet ik er tegenaan. Nee, als we doorhebben wat genade is, wat genade bewerkt in ons leven, dan weten we ook dat als we genade bewijzen, dat dat niet iets is wat uit onszelf voortkomt. Niet iets is waar we nu door Paulus op gewezen worden, dat we dat moeten gaan doen. Bewijs elkaar genade betekent leef uit die bron van genade, van onverdiende gunst, van het feit dat je het niet verdiend hebt, dat het alles genade is. Leef daaruit, onderling. Bewijs elkaar genade. Maar waar heeft de Heer het dan over als hij hier het onze Vader geeft? Nou, het plan van onze Heer. Het plan wat God met zijn volk Israël heeft, heeft alles hiermee te maken. Het volk Israël was, dus nu gaan we eventjes een overzicht geven van, ja, het plan wat God met zijn volk Israël heeft. Het was bedoeld dat dat volk, als volk, ook inderdaad de Heer kende, van harte kende. En dat ze een priestervolk zouden zijn. Dat ze een priesterlijke dienst zouden hebben, waar? Dus dan heb ik het niet over het feit dat er een stam onder het volk Israël priesters zou worden, maar dat ieder Israëliet, iedere Jood priester zou zijn. Dat iedere Jood dus die genade, die losmaking, door zou geven aan de heidenen. Nou is het zo dat ze daar niet naar gekeken hebben. Elke keer waren ze in rebellie tegen de Heer. Oude Testament door in rebellie. Maar heeft de Heer het hun losgelaten? Nee, de Heer die gaat verder met zijn volk. En de Heer komt. Maar hij komt om het zijn volk te redden. Wat doen ze? Weg ermee. Kruisig hem. We willen hem niet. En hij wordt aan het kruis veroordeeld. Maar Gods plan blijft dat hij zijn volk wil hebben aan zijn hart. En de Heer die zegt dus, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Opnieuw datzelfde losmaken. Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En Petrus, als dus de Pinksterdag is aangebroken, dan ook zegt hij, ze wisten niet wat ze deden. Paulus die heeft het ook over zijn schuld als fariseer. En dan zegt hij, ik heb het in onwetendheid gedaan. En de Heer die gaat de hele handelingenperiode met hen verder. En elke keer zouden zij bedoeld zijn als volk wat aan de heidenen, aan de niet-joden, die losmaking, die bevrijding zouden doorgeven. Zij zouden dat priesterlijke volk zijn. En daar heeft de Heer het hier over. Vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven. Dat is het plan van de Heer met dat volk Israël. Dat zij de losmaking, de bevrijding aan de heidenen door zouden geven. Dan gaan we weer terug naar het Onze Vader. Bid zo, Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat moet al een belletje doen rinkelen. Onze Vader die in de hemelen. Dat betekent wij zijn op de aarde en heel ver weg in de hemelen. Daar heb je onze Vader. Terwijl dat we met Christus gestorven zijn, met Christus opgewekt zijn, met Christus gezet zijn in de hemelse, in de rechterzij van God. Dat is de tekening die Paulus geeft van onze positie in Christus. Dat is niet een houding van wij zijn hier beneden en ach, heel ver weg ergens in de hemel, daar is God. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nee, onze Vader die in de hemelen zijt is een bekend gegeven onder het volk Israël. Even kijken. Ja, er zijn twee gebeden die ik hier door wilde geven. En nou kan ik het niet terugvinden, dus ik sla het over. Er zijn meerdere gebeden in het Joodse volk die allemaal het Onze Vader in de titel hebben. Het was gebruikelijk. Het Onze Vader is een onderdeel van de bergrede. We kunnen niet dat uit de bergrede halen en zomaar een eigen toepassing geven. De bergreden, dat zijn eigenlijk de basisregels voor het koninkrijk van God, wat komen gaat. Het volk kijkt uit naar het koninkrijk van God, de toekomstige tijd. Die gebeden waar ik het net over had, die zie ik nu staan. Dat is het gebed Sota. Wat dus door een Jood geschreven is, een Joodse rabbijn. Die schrijft dan, op wie is het dat we leunen mogen op onze Vader die in de hemel is? En zo is er ook een gebed Ioma. Waar staat, gezegend zijt gij, o Israël. Wat is uw voorrecht, uw Vader die in de hemel is? Het is dus een gebruikelijke manier van aanspreken, terwijl dat wij, voor ons is de gebruikelijke manier van aanspreken, onze Vader die we mogen benaderen in Christus Jezus, waar we aan het hart gebracht zijn. Houd me dicht bij u, zongen we. En dan hebben we het eigenlijk al, spreken we eigenlijk alleen maar onze emotie, onze gevoelens uit. Houd me dicht bij u. Ik zing heel vaak, zing ik maar mee. U houdt me dicht bij u. Want dat is wat de Heer doet. De Heer heeft ons aan zijn hart gebracht. En ja, dichter bij de Heer kunnen we gewoon niet komen. Vergeeft elkaar. Zoals jullie in Christus. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Waar kunnen we de basis vinden voor deze uitspraken? Nou, daarvoor gaan we in de bergrede naar Matteüs 16, vers 19. In Matteüs 16, vers 19, daar is een gesprek tussen de Heer en Petrus. En dan zegt de Heer: ik zal aan jou, dus aan Petrus, de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Wat jij op aarde binden zal, dat zal gebonden zijn in de hemelen. Wat jij op aarde ontbinden zal, zal ontbonden zijn in de hemelen. Weer zo'n tekst die een heel eigen leven in de christenheid is gaan voeren. We hebben in een groep gezeten waar dit eigenlijk wel de centrale tekst was. Wat je op aarde binden zal, zal gebonden zijn in de hemelen. Wat je op aarde ontbinden zal, zal ontbonden zijn in de hemelen. Hier heb je het. God, vergeef ons onze zonden. Zoals ook wij onze schuldenaren die zonden vergeven. Losmaken van die zonden. Ontbinden. Het was de bedoeling dat ze de boodschap van genade, van Gods liefde en genade, dat ze dat aan de heidenen, de niet-Joden, door zouden geven. En wat dan hier op aarde ontbonden zou zijn, zou ontbonden zijn in de hemelen. Natuurlijk zijn er ook die die boodschap verwerpen. En dan zal wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. Maar dat blijft niet bij Petrus alleen. In Matteüs 18, vers 18, lezen we: voorwaar, ik zeg jullie, alles wat jullie op aarde binden, dat zal gebonden zijn in de hemel. Alles wat jullie op aarde ontbinden, dat zal ontbonden zijn in de hemelen. Steeds duidelijker wordt dit plaatje, niet alleen op Petrus, maar op ieder gelovige onder het nieuwe verbond. Dus binnen het volk Israël wordt dat neergelegd. Het plaatje dat het volk Israël dat koninkrijk van priesters is. Exodus 19 vers 6. Daar worden ze zo getekend. Exodus 19 vers 6 staat: jullie zullen mij een koninkrijk van priesters zijn. Dus niet jullie zullen een volk zijn waar priesters ook deel van uitmaken. En de levieten bijvoorbeeld. Nee, jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Dat zijn de woorden die jullie tot de Israëlieten spreken zullen. Dus het volk Israël is bedoeld om die boodschap van bevrijding, van losmaking, waarmee ze dus mensen uit hun banden bevrijden, om dat door te geven. Wie jullie op aarde, wat jullie op aarde ontbinden zullen, dat zal ontbonden zijn in de hemel. Een heel duidelijke uitleg is het door schrift met schrift te vergelijken. En dan komen we in Johannes, het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, vers 23, komen we precies diezelfde uitspraak tegen, maar dan met woorden die duidelijk verband houden met dat onze Vader. Johannes 20, vers 23. Daar zegt de Heer: wie jullie hun zonden vergeven, ontbinden dus, die zijn ze vergeven. zijn ze vergeten. Is dus ontbonden. Wie jullie ze toerekenen, die zijn ze toegerekend. Dat is de taak die het volk Israël had om de heidenen te confronteren met de blijde boodschap van bevrijding in Christus Jezus. Petrus, die voelde die last drukken op zijn schouders van, nou, hoe zit het nou? Vandaar dat hij in Matteüs 18, vers 21, nadat deze uitspraken gedaan zijn, met de vraag komt: Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen? En moet ik hem vergeven? Kijk, het leuke is dat vorige week, toen gaf ik deze boodschap ook door, ergens anders. En toen kwam er achteraf iemand naar me toe. En die had het precies zo opgevat zoals Petrus het opvatte. Hoe vaak moet ik de ander vergeven? Dus hij kwam naar me toe en hij zei, stel dat ik jou nou een paar dreunen verkoop. Hè? En dan heb je dat een paar keer geïncasseerd. Hoeveel keren moet je dat incasseren voordat je nou eens terugslaat? Ja. Dat is de vraag van Petrus. Maar Petrus had het nog niet helemaal begrepen. Matteüs 18 vers 21. Dan krijg je het antwoord. Of in vers 22 eigenlijk. Dan zegt hij hier tot 70 maal 7. Tot 70 maal 7. Ik lees dan in de uitlegboekjes. Dat is ontelbaar vaak. Dus blijf maar gewoon vergeven. Maar ik heb op school geleerd dat 70 maal 7 gewoon 490 is. Dus als dat de betekenis zou zijn, dan zou... Maar dat is de betekenis niet. Er staat in de grondtekst staat dat de Heer antwoordt 70 zevens. 70 zevens. En voor de Jood was, de gelovige Jood, die dus zijn schriften, de schriften kende, was dat al meteen, hey, ik hoor daar iets, dat is mij wel bekend. Daarvoor hoef je alleen maar naar Daniël 9 toe te gaan. Daniël 9 vers 19. En daar is Daniël in gebed. Tot de Heer. En zegt Daniel, o Heer, hoor, o Heer, vergeef, o Heer, merk op, treed handelend op, toef niet om uw zelfs wil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. En dan komt er een engel, Gabriel, die komt met een antwoord. Wat lees je dan in vers 24? Daniël 9 vers 24. Daar staat in de vertaling, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Laat daar nou precies diezelfde uitdrukking staan. 70 zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. God gaat een weg met zijn volk. Een weg van langmoedigheid. Een weg van geduld. Een weg van vrede. Een weg van dat hij elke keer opnieuw vergeeft. En sommigen hebben dus inderdaad uitgerekend. Ik heb het ook geprobeerd hoor. 490 jaar na dat er een oproep was om de tempel te herbouwen. En dan zit ik de ene gedachte over 490 jaar en de andere gedachte over 490 jaar. Er zijn allerlei ideeën over. Ik ben er niet uit. Maar wat het wel is, is dat al die tijd God zijn genade, zijn liefde en geduld bewees aan dit volk. En daar gaat het om. Als dus Petrus vraagt naar die vergeving en hoe vaak en hoe lang moet dat duren, dan is de basis daarvan is Gods langmoedigheid, Gods vrede, hoe hij met dit volk omgegaan is. Zelf geloof ik dus dat die 490 jaar tot een half jaar, dus tot een halve week, tot 3,5 jaar aan toe, dat eigenlijk al voltooid is. En dat we nu nog gewoon te wachten hebben op 3,5 jaar wat er komt. Ja, dat is de maatstaf. De Heer aan zijn volk en eigenlijk aan Petrus dus presenteert. De maatstaf is het geduld, de langmoedigheid die de Heer zelf met dat volk heeft. Ja, het is de taak van het volk Israël om los te maken, om vergeving uit te delen. Maar heeft dit volk die taak perfect opgepakt? Ik heb al getekend van tot het kruis was het een weg van weerstand, van tegenstand. En de Heer heeft vergeving geschonken. En in handelingen, maar ze waren niet veel beter. Als je de dienst van Paulus in de vroege dienst dus, de dienst die hij als dienaar van het nieuwe verbond, als je dat bekijkt, dan zie je, wanneer je naar de grondtekst gaat, dat het dienen, we kennen dat als diakonos, dat is niet het enige wat er gebeurt. Paulus had ook een dienst als priester naar de heidenen. Een priesterlijke offerdienst. Dat kom je regelmatig. Zodra dat je gewoon het dienen van Paulus opzoekt in de concordant, dat voert te ver om hier te bekijken, kom je dat tegen. Paulus was te vroeg geboren. Oftewel, ontijdig geboren, zoals hij het zelf zegt. En hij voerde die dienst uit. En wat deed het volk daarmee? Nou, 1 Thessalonicenzen 2 vers 16 lezen we het. Omdat ze ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun redding. Waardoor ze te alle tijd de maat van hun zonde volmaken. Het volk zag daar een priesterdienst naar de heidenen toe. En ze gingen het tegenstaan, ze gingen het verhinderen. Ze hadden schulden moeten vergeven, losmaken. Zoals dat in die 70 zevens naar voren komt. Maar ze hebben de maat van hun zonde volgemaakt. En de toorn staat er dan, in 1 Thessalonicenzen 2 vers 16, de toorn is over hen gekomen tot het einde. De toorn is, nou, daar hebben we een gruwelijk idee heel vaak van. Een eeuwige toorn van God die niet te blussen is. En we hebben allerlei ideeën. Orge is het woord, hè, wat met toorn vertaald is. En als je gaat kijken welke betekenis dat heeft, dat woord orge, dan is het de hartstocht, de gedrevenheid, de emoties van ik ben er voor jou. Maar ook de boosheid. In de toorn is de liefde van God aanwezig. Vandaar dat hier ook staat dat er een tot dat is. De toorn, het is dus nooit een eeuwige toorn. Nooit een altijd durende toorn. De toorn is over hen gekomen tot. En dan staat er het einde, daar ben ik enthousiaster over de vertaling, de voltooiing. Want er komt een tijd dat de Heer zal komen en zal staan op de olijfberg. En de olijfberg zal splitsen en er zal ontkoming zijn voor het volk Israël naar de woestijn. Er is een tot dat. Ja. In Matteüs 18, vers 22, daar hebben we nagedacht over die 70 zevens. Jezus zei tot hem, ik zeg je, niet tot 7 maal, maar tot 70 zevens. Wist de Heer dat ze zouden falen? Ja, daarom gaat hij verder met een daarom. Daarom is het koninkrijk van de hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Dat kan je omrekenen dat in deze tijd, dan was die miljarden euro's hem schuldig. Ja. Dan kan je wel gaan nadenken van hoe kan ik die schuld vereffenen. Hoe kan ik dat... Nee, dat is in een leven niet te doen. Dan kan hij zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen verkopen. Dan is het nog niet te voldoen. Vandaar dat hij onmachtig was om te betalen, vers 25. En er beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw, kinderen en alles wat hij bezat. Opdat het betaald kon worden. En de slaaf wierp zich neer als smekeling. En zei, heb geduld met mij, ik zal alles betalen. En dan krijg je het, dan krijg je die 70 zevens. Dan krijg je dat geduld, de liefde die God voor zijn volk heeft. Want hier zien we dus eigenlijk het plaatje van de niet in te lossen schuld die dat volk had eigenlijk. De heer van die slaaf kreeg medelijden, lees je dan, vers 27. Kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En op de Pinksterdag was de prediking van Petrus eigenlijk behoorlijk identiek. Hij blijft gewoon het volk Israël aanspreken. Het is niet zo van ze hebben afgedaan, nee. God blijft in 70 zevens met het volk omgaan. Handelingen 2 vers 39. Dan zegt Petrus, voor jullie, dus voor de Israëlieten, is de belofte. Voor jullie kinderen, voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En Petrus die beseft best precies hetzelfde als wat de Heer zegt, want ze weten niet wat ze doen. Weet Petrus ook dat ze uit onkunde hebben gehandeld. Handelingen 3 vers 17. Nu broeders, ik weet dat jullie uit onkunde hebben gehandeld. Net als jullie oversten. Dus we lezen hier nog helemaal niks over de gemeente, het lichaam van Christus. Nog steeds blijft die priesterlijke dienst voor dit volk Israël zelf staan. In hun geslacht zouden alle stammen van de aarde gezegend worden. Dat lees je in Handelingen 3, vers 25. Jullie zijn de zonen van de profeten. En van het verbond dat God met jullie vaderen gemaakt heeft. Toen hij tegen Abraham zei, in jouw nageslacht zullen alle stammen van de aarde gezegend worden. Alle stammen van de aarde. Dat was die priesterlijke dienst. Ja, die slaaf is zomaar losgemaakt van die enorme schuld die hij had naar zijn meester toe. En hoe gaat het dan verder? Vers 28, Matteüs 18, vers 28. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. Nou, laten we zeggen 100 euro. Schijntje vergeleken bij wat hij zelf schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. De medeslaaf nu wierp zich voor hem neer en bad hem dringend zeggend, heb geduld met mij en ik zal je betalen. Maar hij wilde niet. En hij ging heen en zette hem gevangen totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Ja. Hier zie je dus die tekening die Paulus gewoon uitwerkt hoe ze daadwerkelijk ermee om zijn gegaan in 1 Thessalonicenzen 2 vers 16. Daar ze ons verhinderen tot de heidenen te spreken, tot hun redding, waardoor ze ten alle tijde de maat van hun zonde volmaken. Ja. Ik heb te veel om nu allemaal door te geven. Dus we gaan terug naar het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Dat is waar ze naar uitkijken. Eigenlijk zou je al die uitspraken die je in het Onze Vader tegenkomt, zou je korte tweets kunnen noemen, die uitspraken weergeven van waar een heel gebed mee gevuld wordt. Uw naam wordt geheiligd. We weten dat die naam van God voor het volk Israël nog steeds een verborgenheid is. Nog steeds iets is wat weggewerkt wordt. Eerst hadden ze daar maar Adonai van gemaakt. En dat hebben wij als christenen hier in Nederland ook keurig gevolgd door het met Here te vertalen. Maar besef dat die naam de naam is. Yahweh. Alleen in de naam van de Heer zal er redding zijn. Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen behouden worden. Maar die naam, daar is Adonai van gemaakt. Elke keer als Yahweh in het Oude Testament naar voren komt, hebben ze de Adonai. En uiteindelijk vonden ze dat nog niet heilig genoeg en zijn ze het Hashem gaan noemen. De naam. Daarmee kom je, als je dus die Bijbelteksten neemt, alle die de naam des Heren aanroepen zullen behouden worden, kom je in een hele vreemde. Als daar Hashem staat, dan moet je het eigenlijk lezen. Allen die de naam van de naam zullen aanroepen. Het is het wegstoppen. Maar er komt een tijd dat op de bellen van de paarden geschreven zal staan de heiligheid van Yahweh. De naam des Heren zal bekend zijn. Uw koninkrijk komen. Ze zullen dit uitroepen. De antichrist zal op dat moment, dus die laatste 3,5 jaar, zal op dat moment in de tempel gegaan zijn. Hij zal daar in de tempel zijn gaan zitten en zal aan zich hebben laten zien dat hij God is. Dat is nog nooit voorgekomen. Nog nooit een mens die gezegd, en ik ben God. De grootmoed, de hoogmoed die daarin naar voren komt. En de godslastering ook. Ik ben God. Daar zitten ze mee. Maar dat is degene die de heerschappij voert op dat moment. Maar zij zullen bidden, uw koninkrijk, uw heerschappij. Die komt. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Zie je dat hier een gekke zin staat? Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Heel veel zeggen van nou maar hier wordt het praktisch. Want ook voor ons, ook wij mogen bidden dat we vandaag ons dagelijks brood krijgen. Want we zijn ook afhankelijk van de Heer voor de voedsel. Maar er staat hier iets geks. Als dat inderdaad voor ons geweest zou zijn, hadden we genoeg eraan gehad als er had gestaan, geef ons vandaag ons brood. Of we hadden er tevreden mee mogen zijn als er had gestaan, geef ons ons dagelijks brood. Maar nou gaat het dubbel op in het Nederlands. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. En dat is gek. Dat zou eigenlijk al een lampje moeten doen branden. Van hier is iets vreemds aan de hand. En dat blijkt ook. Dat blijkt uit dat woordje dagelijks. Dat woordje dagelijks. Je hebt in het Nieuwe Testament heb je 6 verschillende woorden voor dagelijks of voor elke dag. Daar had Paulus dus gewoon uit kunnen plukken, eentje van. Heeft hij niet gedaan, hij heeft epiousios gebruikt. En ga je een concordant, op de grondtekst natuurlijk, erop naslaan, dan merk je dat dat maar één keer gebruikt wordt, namelijk hier. En dan is het vertaald met dagelijks. Maar epi, dat weten we. Ik bedoel, het is een woord, epiousios, is dus een woord wat in tweeën gedeeld is, eigenlijk. Uit twee delen bestaat. Epiousios. Epi kennen we. Ja. Als we kennen gnosis en er is epignosis. Dus van bovenaf. Kennis van bovenaf. Er is zijn hemel en zijn bovenhemel. Dat is ook dat woordje epi. Dus hier gaat het om van bovenaf. Epi. Maar wat is dan dat ousios? Dat is een deelwoord wat afkomstig is van een werkwoord dat neerkomen, komen betekent. En dan wordt het logisch. Dan lezen we ineens, geef ons vandaag het brood dat op ons neerdaalt. Geef ons vandaag het brood wat op ons neerdaalt. Dat hebben ze al eerder meegemaakt. In de woestijn. Was het dat ze hun manna kregen, dat God voor het brood wat op hen neerdaalde, zorgde. In Openbaringen 12 vers 13 zie je dat dat in de toekomst herhaald gaat worden. In Openbaringen 12 vers 13. Toen de draak, dus de Satan, toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw die het mannelijk kind gebaard had. Die vrouw, dat is Israël. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Zie je, er is uitredding voor het volk Israël, namelijk in de woestijn. Naar haar plaats, dat wordt haar plaats genoemd, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Ander woord voor de duivel. Ze vindt een verborgenheid in de woestijn. En dan staat erachter een tijd, tijden en een halve tijd. En daar heb je die 3,5 jaar, het laatste van die 70 zevens. Dus ze gaan opnieuw naar de woestijn terugkeren. En daar zullen ze bewaard worden. Leid ons niet in verzoeking. Maar weer terug bij onze vader. De volgende tweet. Leid ons niet in verzoeking. Wij kunnen natuurlijk denken van, de katholieken hebben het nog mooi, hè? Leid ons niet in bekoring. Ja. Dan heb je het idee van, nou, als er iets aantrekkelijks langskomt, dan moet ik daar niet voor vallen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Want er komt een tijd van Jacobs benauwdheid. Er komt een tijd dat het volk Israël onder de heerschappij van de antichrist zal zijn. Er komt een tijd dat de uren van de verzoeking over de hele wereld komt. Zoals Openbaringen 3 vers 10 dat zegt. Omdat jullie het woord van mijn volharding bewaard hebben, zal ik jullie bewaren vanuit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En dan zeggen, dan roepen zij, leid ons niet in verzoeking. Nou, zegt de Heer, dat doe ik ook niet. Integendeel, ik zal jullie bewaren uit die uren van de verzoeking. Die verzoeking komt om te verzoeken hen die op de aarde wonen, maar jullie ga ik eruit bewaren. Er komt dus een verzoeking over de hele wereld vanuit Jeruzalem. Ja. Het volk Israël zal dus bewaard worden. En hoe? Openbaringen 12, vers 6. De vrouw vluchtte. Hier krijg je precies hetzelfde verhaal als wat in het andere gedeelte van Openbaringen naar voren kwam. De vrouw, Israël dus, vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Opnieuw, diezelfde 3,5 jaar. Ze krijgen een plek in de woestijn. Oftewel, omdat jullie het woord van mijn volharding bewaard hebben, zal ik jullie bewaren voor die uren van de verzoeking. Dat is wat er gebeurt. Wat is dan die plek in de woestijn? Als we naar Psalm 32, vers 7 gaan, dan zegt het volk tegen de Heer: u bent mij een verberging. U bewaart mij voor benauwdheid. U omringt mij met jubelzangen van bevrijding. En dan staat er achter Sela. We weten dat in muziektermen een pauze aangeeft. Maar het gaat om de plek van de verberging. Het gaat om de plek waar ze bewaard worden voor benauwdheid. De plek waar ze omringd worden met jubelzangen van bevrijding. Te Sela. De Hebreeuwse term voor Petra in de woestijn. Ze zullen bewaard worden. En waarom? Omdat, Openbaringen 3 vers 10, omdat jullie het woord van mijn volharding bewaard hebben. Ze hebben niet het woord van hun eigen volharding bewaard. Ze zijn niet gaan kijken van, nou, hoe vaak moet iemand zich agressief tegenover mij betonen en dan moet ik maar weer vergeven. Nee. Ze hebben gekeken naar die 70 zevens. Ze hebben gekeken naar die barmhartigheid, dat geduld van God de Vader. En omdat jullie dat woord van mijn volharding bewaard hebben. Dat is wat de Heer zegt. Het gaat om zijn volharding. Hij wil alles werken bij het volk Israël. Hij is degene die 70 zevens ook bij hen wil uitwerken. Er zal een tijd komen. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze rouw klagen en dan zullen ze tot geloof komen. En dan worden zij dat priesterlijke volk. Waarom? Omdat ze dan weten, het is zijn volharding. Het is niet mijn volharding, maar ik mag me volledig uitleveren aan die Heer die mij hierdoorheen helpt. Laten we de Heer danken. Vader, ik dank u dat we altijd op u terug mogen vallen. Voor onszelf, maar zoals we gezien hebben ook wat uw volk betreft. Ook zij mogen op uw volharding terugvallen. Ze hebben dat bewaard, dat woord van uw volharding. Ze hebben gezien dat ze het zelf niet kunnen. Hoe verschrikkelijk opstandig ze zelfs worden als het van hunzelf afhangt. Maar Vader, ik dank u dat u een toekomst ook voor dit volk hebt. Dat u hier op aarde ook tot uw doel gaat komen met dit volk wat gebruikt gaat worden om vele volkeren tot u te leiden. We danken u dat uw genade altijd doorgaat. En dat wij er ook van mogen genieten in ons als leden van dat lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat u ook zo elke dag weer ons leiden wilt. Vandaag, morgen de komende week. We mogen het van u verwachten. Dank u wel. Amen.
De beste altijd.